Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 121, het eerste en het tweede vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. En hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. Hij is er als wachter, sluimert niet, geen kwaad zal u genaken. De Heere zal u bewaken. Psalm 121, vers 1 en 2. Uit Gods heilig woord zal onze gedeelte worden gelezen uit het eerste Koningenboek, hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 8. Dus we lezen 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 8, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 8. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had, en allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van hun lieder 1. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil. En kwam te Berseba dat in Juda is en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierve en zeide: Het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem: Sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide: sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb.
Psalm 31, en dan zingen we de versen 7 en 10 en 17 en 18. Psalm 31, vers 7, bewijs, o Heer, uw mededogen, verhoed mijn ondergang, ik ben beklemd en bang. Het 10e vers, ik ben als dood in het hart vergeten en word niet meer geschat dan een bedorven vat. En vers 17, geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En vers 18, ik heb te moedeloos neergebogen. Psalm 31, vers 7, 10, 17 en 18. En dan wordt er inmiddels gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. Gemeente, wij willen vanmorgen Gods woord prediken naar aanleiding van 1 Koningen 19, het u voorgelezen schriftgedeelte. De tekst is ook het voorgelezen schriftgedeelte, 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 8. En we lezen als uitgangspunt vers 4. Maar hij zelf, dat is Elia, ging heen in de woestijn een dagreis. En kwam en zat onder een jeneverboom. En bad dat zijn ziel stierven en zeide: er is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Elia in de woestijn. Zo komen we hem tegen vanmorgen. Drie gedachten. Ten eerste een overhaaste vlucht, vers 1 tot en met 3. Een moedeloos gebed, vers 4. En een wonderlijke versterking, vers 5 tot en met 8. Elia in de woestijn, een overhaaste vlucht, een moedeloos gebed en een wonderlijke versterking. We gaan verder met de geschiedenissen van Elia. En vorig jaar, aan het einde van die serie preken over Elia, hebben we 1 Koningen 18 behandeld. En toen hebben we Elia, zijn we Elia tegengekomen op een hoogtepunt in zijn leven, op de Karmel. En het volk heeft, nadat het vuur van de Heere neerdaalde op het offer, geroepen: de Heere is God, de Heere is God. Eigenlijk heeft Elia zijn eigen naam horen roepen. Want Elia, het betekent: de God van mij, de Heere is Hij. De Heere is God. Mijn God is de Heere. Nou, dat heeft het volk beleden. En Elia heeft dat mogen horen. En dat zal tot grote verwondering zijn geweest. En dan geeft de Heer ook nog regen. Want Elia is toen gaan bidden op de berg Karmel. En toen, ja, 6 keer was er niets. Maar die 7e keer een wolkje, als eens mans hand, gaat op van de zee. En toen kwam er regen, overvloedige regen. Een hoogtepunt. En nu komt er een dieptepunt. Eigenlijk kun je niet begrijpen dat een hoogtepunt en een dieptepunt zo dicht bij elkaar kunnen liggen. 1 Koningen 18 en 1 Koningen 19. Hier het begin van 1 Koningen 19. Maar gemeente, dat is nu zo levensecht getekend. Want zo is dat nog wel in het leven van Gods kinderen. De praktijk van Gods volk is een hoogtepunt en dan dikwijls ook weer een dieptepunt. Maar dan weet de Heere op dat dieptepunt zijn knecht ook te vinden. Zijn kind en knecht, want hij laat niet varen de werken zijner handen. Hebben we het gehoord? Zoals we dat iedere zondag een paar keer mogen horen, als er een predikant voorgaat die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen, die nooit los zal laten de werken van zijn handen. Wat een bemoediging in 862, 61 voor Christus. Maar ook in 2023 na Christus. Want de Heere is dezelfde. God is dezelfde. En hij blijft dezelfde. En Jezus Christus, zijn Zoon, is gisteren en heden en in der eeuwigheid dezelfde. En dat door een moedeloos en een krachteloos volk ook in ons midden eens ervaren zou mogen worden. Een overhaaste vlucht. En Agab, we gaan het lezen zo, dat stukje. En Agab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had. Agab, kom thuis, jongens en meisjes. En geloof maar dat zijn vrouw heeft zitten wachten. Hoe zal dat daar aflopen op de Karmel? Want Izebel is er heel erg bij betrokken. Want het gaat om de goden van Izebel. Het gaat om Baal en Astarte. Zij heeft die goden ingevoerd in Israël. En ze stookt haar man onophoudelijk ook op. En ja, nou wacht, en dan komt Agab thuis. En dan gaat hij alles vertellen. Wat zegt de Bijbel? Hij zegt alles wat Elia heeft gedaan. Hij vertelt over Elia en wat er gebeurd is en die altaren en dat dan niet ging met die Baalpriesters. En ja, hij heeft gestreden, die Elia, tegen Baal en voor de Heere. En, Ja, dan gaat hij nog meer vertellen. En allen die hij, Elia, gedood had te weten, al de profeten met het zwaard. De daden van Elia en het doden door Elia. En je ziet het zomaar voor je, Izebel ze raakt helemaal ontsteld en woedend. Wat is hier gebeurd? Die 450 profeten van Baal gedood. Wat is trouwens opmerkelijk in dit gedeelte? Er staat niet één keer dat Agab vertelt over de daden van de Heere. Hij heeft maar over Elia, Elia, Elia. De Heere heeft helemaal geen plaats blijkbaar in zijn verhaal. Dat is aangrijpend, de koning van Israël. En dan komt Izebel tot actie. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, vers 2, zo doen mij de goden en doen zo daartoe, voorzeker ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Izebel. Eigenlijk is er nog wel een verschil tussen Agab en Izebel. Als je goed op Agab let, dan zeg je, kijk, dat is nu eigenlijk een man die wat schippert. De ene keer wil hij de Heere toch nog een beetje tegemoet komen en de andere keer is het toch weer helemaal Baal. Je merkt dat bijvoorbeeld aan de naamgeving van zijn kinderen. Ja, je zou zeggen, daar heeft de Heere toch nog wel een plekje, want Ahazia en Joram en Atalia, ja, dat zijn namen waar de naam van Jehovah nog wel in doorklinkt. Dus Agab doet het eigenlijk, ja, we zeggen wel eens, van twee walletjes eet hij. Ik las bij Matthew Henry, in hem is nog iets van het bloed en de geest van een Israëliet. Maar het is maar half-half. Is dat ook onze godsdienst? Een beetje de Heere, maar vooral ook heel veel Baal en de wereld. Dat gaat niet hoor. Dat gaat echt niet. Het moet zijn alleen de Heere en Baal aan de kant. En als er dan wat opgeruimd moet worden, gemeente, misschien wel in je huis, doe dat dan ook. Want een halve godsdienst leidt uiteindelijk tot het verderf. Heel ernstig. Wij hebben allemaal die neiging, hè? De Heere, ja, even wat aan denken en dan de rest voor mezelf en de rest voor de wereld en de rest voor, ja, voor alles van de wereld. Maar het is niet goed, een halve godsdienst. En Izebel, dat is nu een beeld van een algehele afkeer van de Heere. Alleen maar Baal, de god die ze meegenomen heeft uit Sidon, want ja, ze is natuurlijk de dochter van Baal, de koning van de Sidoniërs, en ze heeft die godsdienst geïmporteerd. En ze is ook een vrouw die haar zin doordrijft. Op bepaalde momenten komt ze ineens naar voren, hè, die geschiedenis van Agab. Dan zeg je, kijk, en eigenlijk heeft Izebel het voor het zeggen. Agab en Izebel, wat een verschrikkelijke slechte invloed heeft Izebel op Agab. Wat is het een zegen als je als man en vrouw een hecht echtpaar mag vormen en een goede invloed op elkaar mag hebben en elkaar ook mag aanvullen. De een te veel heeft en de ander misschien te weinig en dat bij elkaar aanvullen. En dat je een goede invloed hebt, man op je vrouw of vrouw op je man, wat een zegen. Maar het kan ook helemaal verkeerd, hè? Helemaal anders gaan. En hier zie je het in dit huwelijk, is het uiteindelijk, en dat is ook een waarschuwing. We zeggen wel eens, nou ja, je kan toch best met een onkerkelijk iemand verkering krijgen en je kan toch best met een onkerkelijke vrouw of man trouwen. Misschien komt die wel tot bekering of misschien komt zij wel tot bekering. Dat kan toch, die voorbeelden zijn er inderdaad, dat gebeurt wel eens, maar het kan toch niet zomaar, hè. Dan moet er toch wel belangstelling zijn bij die ander, hè? Want anders zie je toch heel vaak, zoals het hier gaat tussen Agab en Izebel, dat Izebel haar man Agab, hè, in wie nog wat de geest is van een Israëliet, meetrekt op het verkeerde pad. Gemeente, dan is er nog iets. Izebel komt niet tot bekering. Want nu heeft ze toch heel duidelijk gezien dat die God van Israël leeft. De Heere is God. En dat die Heere na 3 jaar en 6 maanden weer regen geeft. Je zou zeggen, ze moet verbroken zijn onder de goede tierenheden des Heeren. Maar in tegendeel, ze doet een eed. Ze zegt, zo doen wij de goden en zo doen ze daartoe. Zo niet morgen de ziel van u is als de ziel van een hunner. Ze zweert bij haar goden. Jongens en meisjes, het is eigenlijk een beetje lachwekkend, vind je niet? Die goden die hebben nu toch wel duidelijk op de karmel het onderspit moeten delven, de nederlaag moeten lijden. Maar nu zweert ze bij haar goden. Die goden die niet zijn, dat is wel gebleken op de karmel. Maar ze zegt, en voorzeker zal ik morgen uw ziel stellen als de ziel van eenen. Ik zal zorgen, Elia. En nu zeg ik het heel kort en krachtig. Dat is de boodschap. Ik zal zorgen dat je morgen dood bent. Dat is wat. Zoveel haat zit er in het hart van Izebel. Haat, dat is de wortel van de doodslag. Hè? Weet je het nog van de catechismus? 2, 3 weken geleden. De wortel van die zit in Izebels hart. En toch is het ook weer opmerkelijk. Ze stuurt niet gelijk een bewaker, een soldaat naar Elia toe of een sluipmoordenaar dat ze die inhuurt en zegt, nou die moet je nu even uit de weg ruimen, maar een bode. Ze wordt hier nog wel weerhouden in haar daden. Of durft ze hier niet verder door te gaan? Bang voor, ja, de publieke opinie, want ja, daar zijn toch mensen die, ja, die, ja, dan komt dat hele volk wel in opstand. Want Elia, dat is nu de profeet des Heren, de Heere is God, de Heere is God. En als Izebel deze man uit de weg ruimt, dan keert zich dat tegen Izebel. Gemeente, de Heere is God, de Heere is God. Wat blijkt dat uit deze geschiedenis? En nu willen we nog wel de Heere en Baal, zoals we dat net zagen bij Achab. Maar de Heere is God, dat willen we niet. Die boodschap die moet weg. En de drager van die boodschap moet ook weg. Dat is hier heel duidelijk. Maar als ik nu eens even kijk naar Gods kinderen vanmorgen. Is het in het leven van Gods kinderen dan ook niet vaak zo? Alleen de Heere is God. Wat is dat ook een strijd in het leven. Om nu alleen de Heere, die verbondsgod, God in Christus over te houden. En dan alles van mij eraan, dat is ook een levensstrijd. Dan komt die oude mens van mij zo tegenop, die maar niet wil wat de Heere wil. Maar de Heere zal toch zorgen in het leven van zijn kinderen. De Heere is God. En Izebel, ze wordt hier door Satan gebruikt. Het is hier de oude strijd tussen het vrouwenzaad en tussen het slangenzaad. Het slangenzaad, dat is de duivel, hè? Weet je nog uit paradijs, jongens en meisjes? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Nou, dat vind je hier ook wel weer duidelijk, die strijd. Izebel, het slangenzaad, de duivel. Ik las een aangrijpend zinnetje in de Bijbellezingen van dominee Heikoop. Hij zegt, er woedt een helle macht in Izebel. Er woedt een helle macht in Izebel. Dus die helle macht, de Satan, de duivel, woedt in Izebel en door Izebel. Ze is eigenlijk een werktuig ook van Satan om de knecht des Heren te benauwen. De knecht des Heren moet uit de weg geruimd worden. Het werk van de Heren moet verbroken worden. En hier gaat Izebel een van Gods oogappels aanraken. En gemeente, dat is een slecht werk. Want wie Gods oogappel aanraakt, die raakt God zelf aan, staat er in de Bijbel. En dat doet Elia nu. Dat doet Izebel nu. Ze raakt Elia aan, een van Gods oogappels. En dat is een zeer slecht werk. We moeten ook altijd maar oppassen wat we zeggen over een kind van God. En over een knecht van God. Wat kan Satan daar ook gebruik van maken, hè? Om door woorden iets te zeggen over een kind van God of over een knecht van God. Een slecht werk, zoals Izebel hier een heel slecht werk doet. We moeten altijd maar vragen, zet Heer een wacht voor mijn lippen en behoed de deuren van mijn mond, omdat ik mij toch niet de enige stond, iets onbedachtzaams zou laten ontglippen. En toen, wat gebeurde er toen? Je zou zeggen, dan zegt Elia, ja, wat zal een nietig mens me doen? De Heere is God, de Heere is God. En ik zal vertrouwen en ik zal niet vrezen. Is het zo bij Elia? Lees eens mee in vers 3. Toen hij dat zag, Elia hoort de boodschap. Hij ziet die bode komen en hij hoort die boodschap. En toen hij dat zag, je zou ook mogen zeggen, toen hij dat inzag. Toen hij inzag wat hem te wachten staat, morgen zul je niet meer leven. Dan komt er een dodelijke vrees in het hart van Elia. En wat doet hij dan? Dan vlucht hij. Hij maakte zich op om, en ging om zijn levenswil en kwam te Berseba. Hij vlucht om zijn levenswil. En dan staat er voor het woordje leven, het woordje ziel. En 5 keer staat in dit stukje het woord ziel of het woordje leven. Het gaat om zijn ziel, het gaat om zijn leven. Gemeente, het kan ook nog een andere betekenis hebben waar onze kanttekenaar op wijst. Naar zijn ziel, zeggen ze dan, naar zijn ziel. Hij maakte zich op naar zijn leven, naar zijn ziel. Dat kan ook zijn naar zijn eigen goeddunken. Kanttekening 5. En gemeente, die betekenis zit hier ook wel in. Want Elia, hij vlucht vanwege zijn ziel, vanwege zijn leven. Maar hij doet ook iets op zijn eigen, in zijn eigen weg. Op zijn eigen houtje, zou je kunnen zeggen. Want ik lees hier nergens een bevel van de Heere. Dat hij zegt, Elia, maak u op, ga naar Berseba. Of dat de Heere iets tegen hem zegt, hè, zoals bij de beek Krit. Of zoals hij naar Zarfat werd gezonden. Of zoals hij zich aan Agab moest gaan vertonen. Dat was een bevel van de Heere. Maar we lezen helemaal geen bevel van de Heere. En we lezen ook niet een vraag aan de Heere. Dat Elia gaat smeken, Heere, wijs toch uw wegen die u wilt dat ik zal gaan. Nee, dit is een overhaaste vlucht. Hij heeft eigenlijk meer zijn eigen leven op het oog dan de Heere. Het is bij Elia op dit moment niet, ik sla de ogen naar het gebergte heen van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht, maar hij vlucht om zijn leven te redden. En gemeente, daarom is Elia hier niet in een goede weg, maar in een verkeerde weg. En hij kwam te Berseba dat in Juda is. Hij wil nog maar 1 ding, zo ver mogelijk weg bij Izebel vandaan. De uiterste grens, kijk maar op een kaartje straks. Berseba, dat ligt helemaal in het zuidelijke puntje van het tweestammenrijk Juda, waar een andere koning regeert, en dan helemaal aan het einde van het rijk. Daar gaat hij naartoe. En liet zijn jongen al daar. Dat is ook opmerkelijk dat het er staat. Er staat natuurlijk nooit iets voor niets in de Bijbel. Wat betekent dat? Nou, dat hij die jongen daar achterlaat. Wie is die jongen? We weten niet precies wie die jongen geweest is. Zijn knecht, die altijd bij de profeet was in zijn omgeving. Weet je wat dat eigenlijk betekent en liet zijn jongen daar? Dat Elia zegt, en nu hoeft het voor mij verder niet meer. Nu kan ik jou ontslaan. Mijn knecht, mijn jongen, mijn dienaar. Ik heb je niet meer nodig, want ik kan en ik wil geen profeet meer zijn. Voor mij is het nu genoeg. Het hoeft voor mij niet meer. en hij liet zijn jongen aldaar. Is dat die moedige strijder? 1 Koningen 18. Is dat die krachtige bidder op de Karmel? Is dat die moedeloze man hier in Berseba? Ja, dat is dezelfde man. Wat is de Bijbel toch eerlijk, gemeente? Wat is de Bijbel toch goud eerlijk? De Bijbel verzwijgt van Gods kinderen niet de zwarte bladzijden. En wat is dat eigenlijk ook nog tot troost? Want als je nu alleen maar 1 Koningen 18 in de Bijbel had, dan zou je zeggen, geweldig die man. Op de toppen van het geloof. Maar nu kom je hem hier tegen. Weet je wat Jacobus zegt? Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En van gelijke bewegingen, dat betekent, zegt de kanttekenaar daarbij, dat die man ook zijn zwakheden had. En weet je, nu komen Gods kinderen er ook wel achter. Zwak van moed, klein van kracht en stof van jongs af geweest. En wat ligt dan strijden en vrezen dicht bij elkaar in het hart van dezelfde mens. In hetzelfde hart. De ene dag ik loop met u door een bende. En met mijn God spring ik over een muur. En de andere dag precies het tegenovergestelde. Hier meer angst voor koningin Izebel dan vertrouwen op de koning der koningen. Hier echt zwak van moed, klein van kracht, stof van jongs af geweest. Denk eens aan Petrus, die wandelde ook op de golven. En het ging goed. Maar toen hij op zichzelf ging, toen hij op de golven ging zien en naar beneden ging zien, toen ging hij zinken in die golven. En hier, Elia, wat ligt het dicht bij elkaar. Maar wel zo levensecht. Misschien herkent u het wel. Ook zo vanuit het eigen leven, een hoogtepunt en dan een dieptepunt. Als er een hoogtepunt is, dan denk je misschien wel eens, er komt nooit meer een dieptepunt. Kinderen des Heren, maar de praktijk is zo anders. Kan soms zomaar zijn, hè? Een hoogtepunt. Misschien wel 2 weken geleden bij het heilig avondmaal. En misschien zit je nu wel weer op een dieptepunt. Maar het is niet onbijbel, onschriftuurlijk die gang. Nee, we gaan het niet voor het ongeloof opnemen en voor die weg van Elia. Maar het wordt wel hier levensecht getekend en liet zijn jongen daar. Ja, we zeiden net, hij neemt ontslag uit zijn dienst, uit Gods dienst. En dat mocht hij op dat moment niet doen. Nee. Hij moest leren, ik moet Gods raad dienen. En ik moet Gods raad uitdienen. En ik moet niet mijn eigen gedachten volgen, maar Gods gedachten. Een overhaaste vlucht. Aan het einde van het eerste punt gaan we nog even naar de nieuwtestamentische Elia, Johannes de Doper. Hij ging heen in de geest en in de kracht van Elia. En die man die kwam ook in de vertwijfeling terecht. In de gevangenis. En Herodias, die vrouw, die had daar een grote invloed op. Ook een vrouw. En zo kwam die in de gevangenis en heeft hij het vertwijfeld gevraagd. Zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Maar zie nu ook eens naar die meerdere van Elia, de Heere Jezus Christus. Die kwam ook in moeilijke omstandigheden. Ja, wat zeg ik? In de meest onmogelijke omstandigheden in Gethsemane. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Maar hij is niet gevlucht. Hij is staande gebleven. Hij is de held die verlossen zal. We gaan naar het tweede punt. Een moedeloos gebed. Vers 4. Maar hij zelf, Elia, ging heen in de woestijn. Daar is de geloofsheld in de woestijn. In welke woestijn? In de Negev-woestijn. Negev, dat betekent letterlijk de droge woestijn. Een dagreis. Dus een reis van een dag trekt hij in de woestijn. Weg uit de bewoonde wereld. Weg van Izebel, waar hij doodsbang voor is. Onder een jeneverboom. En een jeneverboom, dat is een bremstruik, een struik in de woestijn die daar heel vaak voorkomt, met allemaal kleine takjes en gele bloemen. Het wordt wel gebruikt, de wortels van die struik, om een kolenvuur aan te... De takken van die struiken worden wel gebruikt om een kolenvuur aan te steken. En de wortels van de bremstruik van de jeneverboom worden wel gebruikt voor het voedsel van de armen. Onder een jeneverstruik. Daar is nog wat beschutting tegen de zon. En gemeente, nu is die weg van Elia wel verklaarbaar. Het is alles voor hem te veel geweest, zou je kunnen zeggen. Een hoogtepunt, hè? En dan een dieptepunt. Het is lichamelijk voor Elia ook veel geweest. En psychisch heeft hij veel te verwerken. En toch is het niet toelaatbaar. Hij gaat een eigen weg van ongeloof, van wantrouwen, van moedeloosheid. Hier Elia van het hoogtepunt op de Karmel. Dieptepunt in de woestijn. Van kracht hier naar de klacht. Op een stille plaats. Nou, een stille plaats kan vaak wel een zegen zijn. Is even stil, alleen, ja, wanneer is het een zegen? Als je alleen mag zijn met de Heer. Maar een stille plaats kan soms ook een hele gevaarlijke plaats zijn. Als je er alleen maar bent met jezelf. Er staat, en hij zelf ging heen in de woestijn. Ja, Elia was daar ook echt alleen met zichzelf. Zijn eigen gedachten, zijn eigen weg, zijn eigen moedeloosheid. En zo zat hij als het ware in zichzelf opgesloten. En hij liet zijn jongen daar en dan gaat hij bidden en dan zegt hij, en dan staat er, en hij bad dat zijn ziel stierven en hij zei, het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel. Nee, dat is geen krachtig gebed van de rechtvaardig. Maar hier is het eigenlijk een zwak gebed van een moedeloze. Het is van buiten een woestijn droog, maar het is van binnen bij Elia ook droog en een woestijn. Het is genoeg. Heren, mijn leven is genoeg. Ik heb nu genoeg geleefd. Ik heb nu genoeg geleden, zegt de kanttekenaar. En neem nu mijn ziel. Hij wil het liefste alleen nog maar sterven. Is dat nu diezelfde man? Die daar op de Karmel stond? Ja, dezelfde man hier onder de jeneverstruik in de woestijn. Laat mij niet langer leven. Heren, neem mijn ziel, maar mag ik dan maar voor eeuwig bij u wonen? Ja, dat wel. Hij spreekt natuurlijk wel tot de Heer. Maar is dat nu een goed verlangen? Het is natuurlijk heel anders dan bijvoorbeeld bij Paulus. Paulus die zegt, ontbonden te zijn en met Christus te wezen, dat is verreweg het beste. Maar dan zegt hij, in het vlees te blijven om uwentwil, ja, dat is nodiger. Kijk, dan zie je bij Paulus dat hij ook een verlangen had om heen te gaan, maar hij laat dat wel aan de Heere over. Maar dat is bij Elia helemaal niet zo. Bij Elia is het, ik wil alleen nog maar sterven. Net als bij Jona, weet je wel, onder die jenevers, onder die wonderboom daar bij Nineveh. Die wilde ook sterven. Dat was ook geen goed verlangen van dat kind van God. En hier bij Elia op dit moment ook niet. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Die hebben ook, ik heb toch niet meer krachten dan mijn vaderen, zegt Elia. En ik wil niet langer leven dan zij geleefd hebben. Gemeente, zo komt Elia hier wel naar voren als iemand die ook zwak is. En die ook klein is. En door alles heen, en nu hebben we het natuurlijk van de kant van Elia bekeken, dat het begrijpelijk is aan de ene kant en aan de andere kant dat het ook zijn eigen weg is. Maar we moeten ook onthouden dat door alles heen, en dat geldt bij alle dingen, en dan blijft Elia verantwoordelijk voor zijn eigen weg, maar dat de Heere hier ook door alles heen zijn weg met Elia gaat. Was er misschien hoogmoed in het hart van Elia gekomen? Dat kan toch? Het is toch wat als je zo op die Karmel staat en voor al die duizenden mag uitkomen voor de naam van de Heer. En als ze dat dan allemaal gaan roepen, de Heere is God, de Heere is God. Had Elia ook deze weg en deze les nodig om onder die jeneverboom te komen? Ja, gemeente. Dan praten we het ongeloof van Elia niet goed. Maar dan gaat de Heere, als het ware, de benen van zijn kinderen geestelijk wel eens breken, om ze helemaal als een ontredderde zondaar aan zijn voeten te brengen. En dat een wonder opnieuw weer een wonder kan worden, dat mijn ziel stierf. Hier is een inzinking, lichamelijk en psychisch en geestelijk, zou je kunnen zeggen. Ik heb in mijn boekenkast een paar boekjes staan van een van onze overleden predikanten, dominee A. Elshout. Die man is in zijn leven een keer zwaar depressief geweest. Ontzettend ver weg. En dat heeft hem aan de randen van de vertwijfeling gebracht. Hoe kan dat nu, dat een kind van God, een knecht van God nota bene, zo psychisch aan de grond kan komen? Toen heeft hij later die boekjes geschreven, u kent ze misschien wel, Een helpende hand. En nogmaals een helpende hand. En dat is voor veel mensen tot zegen geweest, ook voor kinderen des Heren. En dan gaat hij in dat ene boekje ook die hele geschiedenis, deze geschiedenis behandelen. En dan daar ook op wijzen hoe een mens, Elia, een mens was van gelijke beweging als ieder ander. En dat ieder mens in lichamelijke en in psychische diepten kan komen. En ook kinderen des Heren dat kan overkomen. En dat dan ook allemaal door de Heren wordt bestuurd. En dat de Heren daarin ook zijn weg gaat. En tegelijkertijd ook die verootmoedigende lessen. Dat de Heren aan de grond wil brengen. Maar dat het geen vreemde weg is. Want het gebeurt hier ook bij Elia. Het is genoeg. Elia die zegt, het is genoeg. Hij neemt eigenlijk het heft in zijn eigen handen. En hij gaat wel bidden, maar het is eigenlijk een leeg gebed. Het is een gebed zonder moed en het is een gebed zonder bevel, want de Heere heeft hem nergens bevolen om dat te gaan bidden. En het is ook een gebed zonder grond, want hij gaat de grond helemaal niet zoeken in Christus en in de verhoring door Christus. Nee, het is allemaal wat hij zelf eigenlijk denkt en wat hij zelf eigenlijk op dit moment wenst. Gemeente, wat is het toch eerlijk dat de Bijbel deze geschiedenis, dat de Heilige Geest deze geschiedenis heeft laten optekenen in de Bijbel. Nee, dan wordt het niet gezegd om het voor het ongeloof op te nemen, maar wel om de zaken te herkennen. En ik hoop dat er vanmorgen ook hier of thuis mensen zijn die dat ook mogen herkennen. Want die sterkste gelovigen, die hebben toch hun inzinkingen. Het is niet altijd op de toppen van het geloof, maar het is soms ook in de moedeloosheid, in de inzinking. Luther zegt, ik ben dankbaar dat ook zulke geschiedenissen in de Bijbel staan. Want dan ben ik in het hospitaal, in het ziekenhuis van twijfelaars, niet de enige zieke. Luther werd ook aangevallen met twijfel. Luther werd ook aangevallen, soms verschrikkelijk door Satan bestreden, dan ben ik in het ziekenhuis, in het hospitaal van twijfelaars, niet de enige zieke. Hij mocht het herkennen. En weet je wat je hier ook ziet, gemeente? Want er zijn mensen die lijken wel alsof ze, dat lijkt wel alsof ze altijd kunnen geloven. En of ze dat zo uit hun zak kunnen halen. Het geloof en het geloven is een gave van God. En dat geloof, dat is niet voor het grijpen. Kijk nu maar hier bij Elia. Dan kan je toch zeggen, Elia, man, wat top je daar nu in Berseba. En daar in die woestijn onder die jeneverboom. De Heere is toch God? En geloof dat dan en neem dat dan aan. Maar dat kan Elia op dit ogenblik niet. Dat geloof is eigenlijk zo ingezonken. En die geloofsoefeningen, die zijn er eigenlijk op dit moment helemaal niet. En dan moet de Heere eraan te pas komen. Dan is het eigenlijk zo, ik voorwaarts ga, zo is hij er niet. En achterwaarts, zo verneem ik hem niet. Herkenbaar? Al Gods kinderen zullen dit herkennen. Want we hebben het niet voor het pakken, dat geloof, en voor het grijpen. En ik kan maar niet geloven wanneer ik wil gaan geloven. Dan moeten we toch opnieuw weer opgezocht worden. Denk nog eens even aan die nieuwtestamentische Elia, Johannes de Doper. Zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? Ook zo moedeloos. En de Heere Jezus Christus, wat zegt hij nu, de meerdere van Elia? Als hij in het dieptepunt van de strijd is, dan zegt hij, mijn vader, indien gij wilde deze drinkbeker, en het was de bitterste drinkbeker die ooit gedronken moest worden, de drinkbeker van de volle toren Gods, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo wordt het waar vanwege de Heere Jezus Christus, wat we nu gaan zingen uit Psalm 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Psalm 103 vers 7. Elia in de woestijn, een overhaaste vlucht, want het was overhaast, dat had hij niet moeten doen. Een moedeloos gebed, een gebed zonder moed, zonder bevel, zonder grond, maar ook een wonderlijke versterking. Want geen vader sloeg met groter mededogen op dat teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer. Op ieder die hem vreest. Want dat oog van de Heere, dat is ook in liefde geslagen op zijn kind en knecht Elia daar in de woestijn. En nu is Elia van zijn plek, maar de Heere zoekt hem op. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En dan gaat hij slapen, jongens en meisjes, en dan hoopt hij eigenlijk dat hij nooit meer wakker wordt. Ja, dat hij wakker mag worden, laat ik het zomaar zeggen, bij de Heere. Dat is eigenlijk zijn wens. Maar Elia, het is de tijd nog niet. Hij wil deze slaapplek tot zijn sterfbed maken, maar dat zijn zijn gedachten. Maar gelukkig, er is er één die waakt. En daarom hebben we Psalm 121 gezongen bij het begin van de dienst. Hij is er als wachter. Hij sluimert niet. Geen kwaad zal u genaken. De Heere zal u bewaken en zie. Dan staat het er zo ontroerend mooi en zie. Toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op eet. Wij kennen de geschiedenis, gemeente. Wij weten een engel, maar moet je eens even op je in laten werken wat de Heere hier doet. Dan gaat die hoge, heilige Heere, een van zijn eigen engelen, een van zijn eigen gewillige dienstboden sturen naar Elia, die zo van zijn plek is. Dan komt er weer een bode bij Elia. Maar dat is een hele andere bode dan vers 2. Het is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Die bode van Izebel die komt om te doden. Nou ja, om althans dat doodsbericht aan te zeggen. Maar hier, gemeente, is er een bode van de Heere gezonden, tot dienst uitgezonden, een engel. Voor de uitverkorenen, hè, die de zaligheid beërven zullen. Zo liefdevol, gemeente. Ja, hij slaat toch schoon oneindig hoog, ja, ook op Elia het oog. En dan gaat die engel, die gaat hem aanraken en hem een vel geven. Sta op en eet. En gemeente, nu wordt die engels bijzonder naar Elia gezonden. En dan staat er, en hij zag om, en zie. En dan staat er voor de tweede keer, en zie, in vers 5 en in vers 6, en zie. Dan wil de Bijbelschrijver zeggen, let daar nu eens op. En zie een engel, dat er nu een engel uit de hemel komt. Dat de Heere nu zo bijzonder goed is voor Elia om hem een engel te sturen. En zie om hem dan dat eten en dat drinken te geven. Want je zou zeggen, daar in de woestijn, hoe is het mogelijk? Aan zijn hoofdeinde een koek op de kolen gebakken. En een fles met water. Daar staat nu alles wat Elia nodig heeft. Daar staat nu alles wat Elia op dat moment nodig heeft. Dan zeggen we toch wel eens, als de Heere komt, dan brengt hij alles mee. Nou, hier brengt hij echt alles mee. Want Elia, die wil alleen nog maar sterven. Maar dan zegt de Heere, mijn knecht, je mag nog niet sterven. En dan zal ik zorgen dat je niet gaat sterven. Hier heb je een koek, een brood. En hier heb je ook een fles, een kruik met water. Weet je wat de Heere hier laat zien? Ik leef hoor, Elia. Ik ben de God van de Bekrit. Je weet het, jongens en meisjes, daar gingen die raven, hè? Dat voedsel brengen, brood en vlees. En dat was water. Ik ben de God van de Bekrit. En ik ben ook de God van Zarfat. Wat gebeurde er in Zarfat? Ja, dat meel in de kruik en de olie in de fles. En nu was het wonderlijk, er kwamen raven bij de beek. Die gulzige vogels. En er was een weduwe in Zarfat. Maar je zou mogen zeggen, hier komt het wel tot een hoogtepunt. Want hier stuurt de Heere zijn eigen engel om Elia te voeden. Wat een bijzonder bemoedigend teken. Zo neerbuigend, gemeente. En dan precies wat Elia nodig heeft. En alzo at hij en dronk hij en hij legde zich wederom neder. Elia wil alleen maar liggen en slapen. Maar gemeente, het is al de eerste versterking. Het is al de eerste versterking. En de Heere laat zijn knecht ook even slapen. Hij moet ook tot rust komen. Er is zoveel gebeurd. Rust, rust. Gemeente, ik las een mooie zin bij Matthew Henry. Overal waar Gods kinderen zijn, zijn zij op hun vaders grond. Onder hun vaders oog. En onder hun vaders zorg. En ze kunnen in de woestijn wel dwalen. Maar die vader zal hen niet verlaten. Overal waar Gods kinderen zijn. En ik hoop dat het Gods volk ook vanmorgen mag bemoedigen. Zijn ze op hun vaders grond. En onder hun vaders oog. En onder hun vaders zorg. Dat is nu die troost van zondag 10, gemeente, en van zondag 9, als het gaat over God de Vader. die in zijn voorzienigheid om Christus wil zijn volk onderhoudt. Gemeente kan toch niet zeggen hoe gelukkig Gods volk is. En ik hoop dat je niet rust voordat je onder die kinderen van God ook een plek mag hebben. Want de echte wereld heeft niks te bieden. Maar moet je nu eens kijken hoe de Heere voor zijn kinderen zorgt. Precies op het goede moment. Brood en water. Onderhoudende genade. De Heere onderhoudt zijn kinderen nog. Alle dingen voor het tijdelijk leven, maar ook voor het geestelijk leven. 2 weken geleden stond hier een tafel. Zijn we toch nog niet vergeten, het heiligavondmaal. En toen mochten Gods kinderen aanzitten. En toen was het eigenlijk ook, sta op, eet. En toen zijn er ook mogen komen. En die hebben mogen eten. En die hebben iets van die verbondsgod in Christus mogen zien en genieten. Ik voor u, mijn lichaam verbroken, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Echt hoor, gemeente. Is gebeurd 2 weken geleden. Dat de Heere dat ook bij zijn kinderen, ook bij verschillende van zijn kinderen heeft willen geven. Sta op, eet. Is dat geen wonder? De Heere dat nog steeds doet. Want die God van Elia, dat is niet alleen van zoveel eeuwen geleden, maar dat is ook van 2023. En gemeente dan nog een tweede keer. Want dan lees je, en de engel des Heeren, en nu wordt zijn naam zo genoemd, hè? In vers 5 staat er een engel, en hier, en de engel des Heeren kwam ten andere malen weder. We moeten toch wel denken met de verklaarders aan een gewone engel, niet de Heere Jezus in een menselijke gedaante, maar een engel, een dienstbode van de Heere, en roerde hem aan en zeide, sta op, eet. En dan staat er nog wat bij. Want de weg zou voor u te veel zijn. De eerste keer zei die engel dat nog niet. Toen was er ook nog geen plaats voor. Toen moest Elia alleen nog maar rusten en slapen. Sta op, eet. Toen had de Heer het nog niet over die weg. Maar de tweede keer wel. Zie je dat het onderwijs van de Heer voor zijn kinderen altijd precies gepast op dat moment is. Dat eer die eerste keer zou Elia dat nog niet kunnen dragen, want de weg zou voor u te veel zijn. Maar nu die tweede keer, zegt de Heere, de bode van de Heere, maar de Heere zelf, Elia, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Dan gaat de Heere hem op die weg wijzen. En zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht van diezelfde spijs, 40 dagen, 40 nachten, tot aan de berg Gods Horeb. Gemeente, dan krijgt Elia weer nieuwe moed. En dan reist Elia de omgekeerde reis van de kinderen van Israël naar de berg Gods, naar Horeb, Sinaï, een van de bergtoppen waar de Heere zijn wet heeft gegeven. En dan gaat de Heere zich opnieuw aan Elia openbaren. En nu krijgt hij kracht om die weg te gaan. En dan moeten we natuurlijk denken aan, aan Mozes. Die was ook 40 dagen en 40 nachten op de berg. Gods horen. En die hoefde niet te eten en niet te drinken. De Heere onderhield hem onmiddellijk. Zonder eten en drinken. En de Heere Jezus in de woestijn. Hij was daar 40 dagen en 40 nachten. En de Heere onderhield hem. In de woestijn. En hier Elia, hij gaat door de kracht van die spijs. 40 dagen, 40 nachten. Hij kan zo verder reizen. Onderwijzende en versterkende genade. Zo werkt de Heer het. En gemeente, dan is er alleen maar versterkende genade als de Heer kracht in de middelen legt. Hoe is het na het heiligavondmaal? Kinderen des Heren, gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Daar ligt toch alleen maar kracht in de meerdere van Elia. Kijk, in Elia niet, hè. Maar in die meerdere van Elia, de Heere Jezus Christus, daar ligt zoveel kracht. Die sterke held, die bleef staande in de woestijn. Die heeft zijn werk niet halverwege neergelegd. Maar die is doorgegaan tot het einde toe, toen hij dat kroonwoord heeft gezegd, tetelestai, het is volbracht, het doel is bereikt. Hij heeft gehongerd in de woestijn en gedorst aan het kruis, om voor een woestijnvolk de tafel toe te bereiden. En opdat een moedeloos en krachteloos volk in de woestijn sterkende genade zou mogen ontvangen in die meerdere van Elia, de Heere Jezus Christus. Gemeente, hier zie je wie de Heere is en wie de Heere blijft voor zijn volk. Voor dat volk geldt: als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uw handen. Komt goed hoor, kinderen des Heeren, het is hier een woestijnweg. Maar de Heere zal het voor u voleinden. Denk maar aan Elia. De Heere had nog een taak voor hem. En straks komt hij bij de berg Gods Horeb. En dan wordt het wel duidelijk wat de Heere nog voor hem te doen heeft. En wat er nog voor Elia zal gaan resten. Dan moet hij Gods raad uitdienen. En dan mij toe hier en mij hiertoe dan door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid, gemeente. Die goden van Izebel, jongens en meisjes, jongeren, die laten je in de steek. Baal en Astarte kunnen jou niets geven. Maar de God van Elia, de levende God, gemeente, die eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen, die God, die beschaamt nooit. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, zegen uw woord van deze morgen. Een dieptepunt in het leven van een van uw kinderen. Maar op dat dieptepunt mocht het klinken: sta op, eet. En later zo gepast, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo weet u uw volk toch te onderwijzen. En voedsel toe te reiken in het hart van de woestijn. O, mocht er ook zo voedsel zijn in deze dag. Heere, zegen ons dan bij het van hier gaan. Geef uw zegen in deze dag over uw dienst. We mogen u ook erkennen dat op de afgelopen ledenvergadering broeder zijn verkiezing mocht aanvaarden tot diaken. Heere, wilt u daar rust op geven op die beslissing? En wilt u bovenal uw gunst eraan verbinden, opdat hij ook dat dienstwerk onder ons straks mag gaan doen. Heere, dan zorgt u nog voor de ambtelijke dienst, voor de voortgang daarvan. En daar mogen we u ook wel voor erkennen, want we zijn dat alles zo onwaardig. Heere, hoort u ons gebed. Wees ons nabij om Jezus wil. Amen. Psalm 138, vers 4 is de slotzang. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Enkele afkondigingen. Zaterdag om 19:30 is er een hervormingszangavond in de Geerteskerk in Kloetingen, met medewerking van ons gemengd koor. Zelf hoop ik te spreken over het evangelie als de ware schat van de kerk, naar aanleiding van stelling 62 van Maarten Luther. De collecte is bestemd voor ZGG en in het bijzonder voor het werk van de familie van Luik straks in Ecuador. En gemeente, wij wekken u allemaal op die avond in Kloetingen te bezoeken. Op de ledenvergadering is tot diaken gekozen broeder A.P. Baai, Magnoliastraat, die zijn verkiezing mocht aanvaarden. Wettige bezwaren kunnen ingediend worden bij de kerkenraad. Tweede huwelijksafkondiging van Pieter Adriaan Neels en Gertruida Maria de Ridder. Wettige bezwaren kunnen nog deze week worden ingediend bij de kerkenraad. De diaconale najaarscollecte voor de zending van zondag 8 oktober heeft €4735 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Volgende week zondag een extra collecte voor de kerk. Psalm 138, vers 4. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.